En dat is dan het laatste gedeelte van deze brief, wat wij kortheidshalve gewoonlijk aanduiden als de hartelijke groeten van Paulus. U kent de uitdrukking langzamerhand, denk ik, want zo vatten wij dat dan maar samen. Daar komt het inderdaad ongeveer op neer. Ik moet ook zeggen dat ik wat moeite heb vanavond met dit schriftgedeelte. Ik denk, wat moet ik die mensen nou nog zeggen daarover? Dat ze de hartelijke groeten krijgen, ja, dat is het dan, hè. Want het probleem is natuurlijk dat we hier in ieder geval een reeks van namen van mensen genoemd vinden die wij verder dikwijls ook helemaal niet kennen, die verder in de Bijbel niet of nauwelijks voorkomen en waar ik niet zoveel over te zeggen valt. Wat ik er wel van zou kunnen zeggen, is dat er kennelijk toch nauw contact is tussen de gelovigen onderling. Dat moet ik er in ieder geval van zeggen. Het is opmerkelijk dat bij heel wat brieven, dat daar aan het eind van de brief dan groeten worden overgebracht van deze aan gene en andersom. En dat soms blijkt dat sommige van die mensen die benamen genoemd worden ineens in een andere woonplaats zich bevinden dan waar we ze vroeger reeds aantroffen. We weten dan nog niet wie het zijn, hoor, daar gaat het niet om. Maar we merken daaruit dat er een levendig contact was tussen de gelovigen in de verschillende plaatsen, die echt behoorlijke afstanden uit elkaar lagen, dikwijls. Ten meer als we bedenken dat de afstanden waar het hier om gaat veel moeilijker te overbruggen waren dan dat ze nu zijn, vandaag aan de dag. Wat we vinden is inderdaad dat gelovigen van zoveel verschillende plaatsen, en dus van zoveel verschillende gemeenten zouden wij zeggen, elkaar kenden en gegevens uitwisselden en ook veel reisden blijkbaar. Dat gold natuurlijk in de eerste plaats voor de apostelen en andere leidinggevende broeders, waarvan we sommigen dan bij name kennen, ook via deze brieven. Maar het geldt blijkbaar ook voor heel wat gelovigen die op een of andere wijze contacten hadden in andere plaatsen en elkaar dan ook kenden en zodoende ook de groeten overbrachten. De indruk die we daarvan krijgen is erg interessant, want het blijkt dan dat we niet met afgezonderde plaatselijke gemeenten van doen hebben, maar dat we inderdaad te maken hebben met de una sancta, zoals de Romeinen dat zo mooi noemen. De Galliërs soms ook, maar daar gaat het nou niet over. Dat komt nog. Maar de una sancta, dat is een officiële term voor de ene algemene christelijke kerk, hè? De ene heilige betekent het letterlijk. De ene algemene christelijke kerk. Maar dat is het enige wat we in de Bijbel tegenkomen. Niet zozeer plaatselijke gemeenten, maar we kennen de gemeente in het enkelvoud die zich weliswaar op verschillende plaatsen openbaart, waarvan de gelovigen nou eenmaal op verschillende plaatsen gehuisvest zijn, dat zal ook duidelijk zijn, en die op verschillende plaatsen samenkomen, maar die met elkaar één grote gemeenschap vormen. En dat is het aardige van al deze groeten die wij zo vinden aan het eind van vele brieven. Als je daar een mooi voorbeeld van wil hebben, dan moet je eens proberen hoofdstuk 16 van de Romeinenbrief, hè, de laatste hoofdstuk van de Romeinenbrief, te lezen. Dat is bijna niet te doen, want er staat vol met, ik heb ze eens geteld, dat het meer dan 30 namen waren, als ik me goed herinner, waarvan we de meeste mensen verder ook helemaal niet tegenkomen, maar ze krijgen de groeten mee, want ze waren bekend. En dat is helemaal opmerkelijk, omdat het een brief is van Paulus aan de gelovigen in Rome, terwijl hij in die brief zelf bevestigt dat hij nog nooit in Rome geweest was. Hij was er ook niet geweest, hij zou pas komen in banden in zijn gevangenschap. Dus hij deed de groeten aan enige tientallen gelovigen in Rome, die hij op een of andere wijze dan kende, maar hij was zelf nog nooit in Rome geweest. Dus hoe dat in elkaar zit, Dat laat zich raden. Ze hebben of briefwisseling gehad, of het zijn mensen geweest die uit andere delen van, of andere plaatsen waar Paulus wel geweest was, naar Rome gereisd zijn en daar kennelijk dan ook met het evangelie, met het woord gediend hebben. Dat in elk geval. En dat is het beeld wat we krijgen van een sterk verinternationaliseerde wereld. Wij denken dat het vandaag zo is, hè? Dat er zoveel contact is over de wereld heen, dus de mensen onderling, dat de afstanden zo, bij wijze van spreken, zo klein zijn, omdat ze makkelijk overbrugd worden. Maar in die dagen was dat eigenlijk ook al het geval. En men deed er alleen wel iets langer over, maar men reisde erg veel. Men zegt dat het komt omdat de Romeinen in die tijd zoveel mooie wegen hebben aangelegd. Nou, of dat zulke mooie wegen waren, weet ik niet. Kent u de hel van het noorden? Kent u die? De hel van het noorden? Kent u die? Geen wielrenners in de zaal. Oh, Parijs-Roubaix dan? Ook niet. Dat is de hel van het noorden. Dat is namelijk een wielerkoers door het noorden van Frankrijk, zal ik maar zeggen. Misschien het zuiden van België. Maar in ieder geval, dat gaat over kinderhoofdjes, heet dat. Heette die keien, zo treffend. Nou, dat is een verschrikking. Nou, zo waren de Romeinse wegen. Dus zo fraai was het nou ook weer niet om je daar langs te verplaatsen. Maar niettemin, dat waren de internationale wegen die die jongens, dat zijn rare jongens zoals bekend, hè, de Romeinen, die die jongens toen hebben aangelegd. En dat was ten behoeve van het internationale verkeer, ten behoeve van de eenheid van het Rijk, het Romeinse Rijk uiteraard. Maar diezelfde wegen werden natuurlijk niet alleen gebruikt voor de legers, heerwegen heette dat, hè. Maar die werden niet alleen gebruikt voor het heer, dus voor de legers, maar ook voor de gewone particuliere vervoer. En het aardige is, daar wijst me dan ook altijd op, dat de ontwikkeling van het Romeinse Rijk in die dagen ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het christendom. Dat is altijd leuk natuurlijk, want het Romeinse Rijk was bepaald oorspronkelijk geen voorstander van het christendom. En dan te bedenken dat tegenwoordig voor vele mensen het christendom hetzelfde is als het Romeinse Rijk. Hè? Nee, men noemde het dan Rooms, maar dat... Hè? Dat is heus hetzelfde hoor. Van Rome betekent dat. Nou goed, dat even terzijde. Maar die contacten waren er dus. Hè. Het waren geen afgezonderde, geïsoleerde plaatselijke gemeenten. Met een strenge scheiding en met een strenge afzondering en een streng bestuur. Maar in tegendeel was vrije uitwisseling, vrij verkeer tussen de diverse plaatselijke gemeenschappen onderling. Die grenzen bestonden eigenlijk helemaal niet. En dat is een opmerkelijke zaak, want dat betekent dat dat een Bijbelse gedachte is en dat het ook vandaag eigenlijk zo zou moeten zijn. Vrije onderlinge contact tussen de gelovigen van verschillende plaatsen. Want zulke plaatselijke gemeenten bestaan alleen maar in onze gedachten. Zie, want in de Bijbel zelf worden ze niet nauwkeurig afgebakend. Natuurlijk zijn er plaatsen in de Bijbel waar de gemeenten samenkomen. Dat kan niet anders, die moeten helemaal een zaal huren. En vanuit de omgeving komt men naar zo'n centraal punt. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n gemeenschap dan ook inderdaad een apart genootschap of een apart kerk vormt of zoiets. Want dat is iets wat de Bijbel inderdaad niet kent. Ik heb al meerdere malen gemerkt trouwens dat als kerkelijke mensen vragen van bij welke kerk hoort u en je zegt dan ik hoor tot de ene algemene christelijke kerk, dan zeggen ze dat bedoel ik niet. Dat vind ik altijd zo vreemd, want dan denk ik altijd ik heb het beste antwoord wat er is, hè. Dat zullen ze toch wel met me eens zijn. Want per slotverrekening, wij kennen die geloofsbelijdenis niet van ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Dat ken ik niet, hè. Ik heb het wel eens ergens gelezen en gehoord, maar ik ken het niet. Maar de mensen die dat zelf zo zeggen en hanteren, als je die zegt, ik hoor tot de ene algemene christelijke kerk, die protesteren meestal. Die willen een ander antwoord hebben. Dat is heel vreemd altijd, hè. Maar goed, ik kan in de Bijbel nooit een andere vinden dan deze ene algemene. Het klinkt als een verzekeringsmaatschappij. En dat wou ik zeggen, dat is het eigenlijk ook. De onderlingen van het jaar nul, denk ik wel eens, maar goed. Laat me zitten, ik heb nog een paar namen in gedachten, maar die bewaar ik voor een andere keer, hè. Goed. Nou, dat is een mooie inleiding dan tot vers 9, waar staat, benaastig u haastelijk tot mij te komen. We hebben in ieder geval vastgesteld dat dat dus mogelijk is. Je moet je voorstellen dat Paulus zich hier bevindt in de gevangenis in Rome. En dat hij deze brief schrijft aan Timotheus en hem vraagt om toch zo spoedig mogelijk tot hem te komen. De reden daarvoor wordt ook meteen genoemd. Maar goed, het blijkt niet problematisch te zijn om dit te doen. Het geld blijkt niet het probleem te zijn. De afstand blijkt ook geen probleem te zijn of de reismogelijkheden. En dus gewoon benaastig u haastelijk tot mij te komen. Er waar nog bij komt dat het toch opmerkelijk is dat Paulus dat maar zo tegen Timotheus kan zeggen. Want we dienen aan de ene kant te begrijpen dat Paulus zowel als Timotheus stonden in dienst van de Heer. Maar het blijkt toch dat er onderling zodanige samenwerking is dat Paulus tegen Timotheus kan zeggen wat hij doen en wat hij laten moet. Nou ja, moet is overdreven, maar hij doet het. Paulus zegt gewoon tegen Timotheus, doe dit en doe dat, en Timotheus doet dat dan ook. Niet op grond van de een of andere officiële kerkorde, Maar dat is gewoon uit het samenwerkingsverband zo gegroeid. En Paulus zegt dus gewoon tegen Timotheus, zonder verdere plichtplegingen, zegt, benaast u haastelijk tot mij te komen. Hij zegt niet bitter voor of het ook misschien zo mag. Of probeer zekerheid te krijgen of de Heer je ook inderdaad roept om misschien mij eens te bezoeken of zo. Dergelijke dingen komen allemaal niet voor. Hij zegt gewoon, benaast u haastelijk tot mij te komen. Hij stuurt niet eens geld mee of wat dan ook. Hij zegt gewoon, doe dat en dat is verder geen probleem. Dat gaat gewoon zo. Er wordt niet overbodig moeilijk gedaan. Er wordt niet moeilijker gedaan dan strikt noodzakelijk is. Je zou hier dus uit moeten afleiden dat het voor Timotheus blijkbaar ook helemaal geen probleem is om aan Paulus' wens tegemoet te komen. Benaastig u dus haastelijk tot mij te komen. En de reden daarvoor staat in vers 10, want Demas heeft mij verlaten. Zodat je zou moeten denken dat Timotheus Demas zou moeten vervangen op een of andere wijze. Maar in elk geval is het zo dat Paulus klaagt dat hij bijna helemaal alleen is. Er is er nog maar één bij hem. In vers 11 staat dat. Dat is vreemd, want je zou toch verwachten dat er nogal meer gelovigen zouden zijn daar in Rome die Paulus zouden bezoeken. Maar het blijkt dat dat niet of nauwelijks het geval is. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat Paulus inmiddels blijkbaar al langere tijd gevangen zit. Ik kom er straks nog wel even op terug. Maar hij zit daar gevangen en waarschijnlijk al langere tijd. Hij mag in ieder geval zijn huis niet uit. U weet het, hij zat in zijn eigen gehuurde woning, voor zover wij weten. Hij mocht zijn huis niet uit, maar hij mocht wel bezoek ontvangen. Maar de vraag is of dat bezoek wel gecontinueerd werd. En of die mensen die hem aanvankelijk bezochten, dat later eigenlijk ook nog wel deden na verloop van tijd. Kennelijk niet. Maar er is nog een andere gedachte. Het zal duidelijk zijn dat Paulus in de eerste plaats bezocht werd door anderen die net als hij oudsten waren, dat wil zeggen, die net als hij verantwoordelijkheid droegen, zo noem ik het maar, in de gemeenschap, onder de christenen. Dat ligt voor de hand natuurlijk, want Paulus zelf is zo ongeveer de apostel met betrekking tot de gemeente. Hij is degene door wie de waarheden rond de bedeling der genade, de bedeling der verborgenheid werden geopenbaard. Hij is dus eigenlijk de belangrijkste als het gaat om de opbouw en het onderhoud van de gemeente. Het ligt voor de hand dat als die man ligt opgesloten, dat anderen zijn taak voortzetten en dat die anderen dan met hem het contact onderhouden. Zodat als hij zegt, ze hebben me alle verlaten, dan moeten we daarbij niet denken aan gelovigen in het algemeen, maar met name die gelovigen die verondersteld werden zelf ook herders over de kudde te zijn. En van die lui wordt hier gesproken. En dan wordt er gezegd, Demas heeft mij verlaten, in vers 10. Demas is daar ook weer op roem mee geworden, met het verlaten van Paulus, want zo kennen we hem alleen. Hè? We kennen Demas alleen als degene die Paulus verlaten heeft. Als degene die bij Paulus was, maar uiteindelijk niet meer. We komen hem maar een paar keer tegen. Dat is makkelijk genoeg. We zien hem namelijk in het eind van Colossense 4. Waar we ook een uitgebreide reeks namen tegenkomen. Maar we vinden dan in vers 14 van Colossense 4. U groet Lucas, de medicijnmeester, de geliefde en Demas. En u weet dat Paulus schrijft deze Colossensebrief ook uit gevangenschap. En op dat moment van schrijven van de Colossensebrief is Lucas bij hem. Net als in 2 Timotheus 4 vers 11. Lucas is alleen met mij. Maar hier is Demas ook nog bij Paulus. En dit was de eerste keer dat we deze Demas in de schrift tegenkomen. Uit Handelingen kennen we hem niet. Alleen hier uit Colossense 4 vers 14. Hier is hij nog bij Paulus. In Filemon vers 24 ook. Ik hoop dat u dat zo gauw kunt vinden. Filemon vers 24. U groet Epaphras, mijn medegevangen in Christus Jezus. Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medearbeiders. Zie, ze zijn inderdaad medearbeiders van Paulus. En daartoe horen Lucas zowel als Demas. Maar als in de tweede Timotheusbrief, hoofdstuk 4, ook vanuit de gevangenis groeten worden gedaan of gesproken wordt over degenen die dan met Paulus zijn, dan blijkt dat Lucas er nog wel is, maar Demas niet meer. Al die anderen ook niet meer trouwens. Zodat we Demas kennen als degene die Paulus verliet. Eerst was hij bij Paulus, daarna niet meer. En de reden daarvoor wordt ook genoemd. Hij heeft namelijk de tegenwoordige wereld lief gekregen. De tegenwoordige aion staat er. Niet de kosmos, niet de schepping als zodanig, maar de aion, de tegenwoordige eeuw, zouden wij zeggen, heeft hij lief gekregen. En hij is gereisd naar Thessalonica, zodat Paulus zich vervolgens wel zorgen zal gemaakt hebben over de Thessalonicenzen. Hè? Ja, dat zit er wel in natuurlijk. Hoe zou dat nou gaan? Want, zo die lijn eens even doortrekken. Thessalonicenzen, die kennen we uit de twee Thessalonicense brieven. En die beide Thessalonicense brieven, die zijn bij ons bekend. Bij anderen weet ik natuurlijk niet, maar bij ons zijn ze in de eerste plaats bekend. Omdat beide Thessalonicense brieven spreken over de opname van de gemeente. Dat is ook de belangrijkste inhoud van die beide brieven. Maar bij nader inzien moet ik er wat anders bij vertellen. Het gaat natuurlijk wel om de opname van de gemeente, maar dat is zo omdat de Thessalonicense brieven spreken over de heiligmaking van de gelovigen, bijdoor, over de heiligmaking van de gelovigen, over hun geestelijke groei en ontwikkeling dus, en het eindresultaat daarvan, het eindpunt van die heiligmaking, of de climax van die heiligmaking, is niks anders dan de opname van de gemeente, waarbij alle gelovigen van de gemeente veranderd worden en een hemelslichaam ontvangen en de Heer tegemoet gaan in de lucht. Zie. Dus in werkelijkheid gaan ze over heiligmaking, maar de climax daarvan is de opname van de gemeente. Ik weet niet wat u van die brieven kent, maar een van de meest belangrijke delen eruit is natuurlijk 1 Thessalonicenzen 4, waar gezegd wordt, dan zeg ik het met opzet nu met eigen woorden in één keer, waar gezegd wordt dat de gelovige niet een aardse bestemming heeft, maar dat de gelovige, althans van onze bedeling, een hemelse bestemming heeft. Die niet een horizontale verwachting heeft, maar een verticale. Ja, er staat dan dat wij moeten weten dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die inmiddels ontslapen zijn. Zo staat het er. Zodat de achterliggende gedachte is dat men wacht op de openbaring van Christus hier op aarde en de oprichting van, laten we maar zeggen, het duizendjarig rijk dan, voor het gemak, hier op aarde. En dan is de gedachte, kijk, sommigen zijn overleden, jammer, die gaan er dan niet in. En degenen die levend overblijven wel, dus degenen die levend overblijven komen voor degenen die ontslapen zijn inmiddels. Maar dan schrijft Paulus en zegt, nee, we moeten niet denken dat degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren voor zullen komen degenen die ontslapen zijn. Het is van groot belang om dit te zien, deze achtergrond. Wij denken, doen soms net alsof het andersom staat, hè? Wij doen soms net alsof er staat dat degenen die ontslapen zijn zullen voorkomen degenen die levend overblijven. Maar dat was niet de gedachte. De gedachte was, degenen die levend overblijven, dat die zouden voorkomen degenen die ontslapen zijn, omdat zij verwachten, met twee T's, een aards koninkrijk. Dat komt ook wel hoor. Maar niet voor de Thessalonicenzen. Want dit zeggen wij door het woord des Heren, en zo kwam het verhaal, hè, dat degenen die levend overblijven niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel, kortom met de bezuin gods, dat is drie keer hetzelfde, de Heer zelf zal verschijnen en degenen die gestorven zijn zullen eerst opstaan, daarna wij die levend overblijven, zullen veranderd worden. En dan zullen we samen de Heer tegemoet gaan in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heer wezen. En het alzo wil zeggen, niet hier op aarde, in de toekomst, maar daar in de hemel. En niet één voor één in volgorde van ontslapen, maar allemaal tegelijk, namelijk bij de opname van de gemeente. Pas dan zullen wij als gemeente gezamenlijk delen in de heerlijkheid van Christus, in de verheerlijking van Christus dan. En het is een hemelse toekomst. En daar ligt in die brief eigenlijk de nadruk op, want onze verandering, onze heiligmaking, staat er ook, hè? Want dit is de wil van God, dubbele punt. Uw heiligmaking, dat is 1 Thessalonicense. Nou, die heiligmaking houdt in dat we veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon, zodat we inderdaad Gods erfgenamen worden en dus zullen delen in de verheerlijking van Gods Zoon. En die verheerlijking vindt in eerste plaats in de hemel.
Nou.
Daar hebben wij deel aan, dus ligt onze toekomst als gemeente van Eersteling ook inderdaad in de hemel. En daar gaat 1 Thessalonicense dan over. Het wijst omhoog, want daar ligt de bestemming. Nou, dat is Thessalonicense. En weet u wat nou zo beroerd is? Demas heeft de tegenwoordige aion, deze tegenwoordige eeuw, deze oude wereld dus, en de gang van zaken in deze oude wereld, lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. Nou, dan zie je de problemen ontstaan, zo, voor je ogen, hè. Want Paulus heeft net die Thessalonicense voorgehouden. Denk erom, het gaat niet om deze eeuw, hier beneden, de tegenwoordige aion, maar het gaat om de toekomende eeuw, en meer speciaal de toekomende eeuw boven. Maar Demas heeft de tegenwoordige eeuw lief gekregen en is naar Thessalonica gereisd. En wat gaat hij daar doen? Die mensen weer terugbrengen naar hier en nu. En dat terwijl er nog helemaal geen raad in de televisie was. Wat de mensen weer terugbrengen naar hier en nu. Ja, ik had het lied, de zingers toen anders natuurlijk. Wij zingen het hoofd omhoog, naar het hart naar boven. Hier en nu is het niet of zoiets. Zo was het, geloof ik, hè. Maar ja, als je dat lied anders maakt, wordt het ook brandpunt. Brandhout. Laat maar zitten. Goed, daar heb ik er nog een paar van, maar laat me zitten. Maar begrijpt u wat er hier gebeurt? Paulus zit in de gevangenis, de mensen bij hem, die worden door hem onderwezen. Die zouden van hem uit verder moeten gaan met de prediking van het woord, zoals Timotheus. Ze zouden door moeten gaan met de goede strijd te strijden, met de loop op de juiste wijze te vervolgen. En ze wordt zoals in vers 6 en 7, waar we het vorige keer over gehad hebben. En in plaats daarvan is er een Demas, die ziet er helemaal niet zitten. Dat kan ik moeilijk met zo'n naam. Herken je meteen zo'n naam, Demas. Hè? Democratie, dat woord kent u. Demas, dat heeft te maken met het volk, inderdaad. Het volk. Dus men vertaalt het ook met populair, Demas. Een populaire man, dat betekent zijn naam eigenlijk. Want populair heeft te maken met ce pauvre peuple. Die kent u toch, hè? Kent u die niet? Nee? Dat waren de laatste woorden van Willem de Zwijger. Dus hij schijnt toch iets gezegd te hebben. Denk, nou ja, goed. Maar dat purple, gepeupel, dat is het volk. Vandaar dat men zegt populair. Populair wil namelijk zeggen geliefd door het volk. Maar het is voor een christen geen aanbeveling als hij geliefd is door het volk. Nee, hij hoort geliefd te zijn door de Heer.
Popmuziek.
Popmuziek, populair betekent dat. Hè? Muziek van het volk, ja. Dat een aanbeveling is, weet ik ook niet, hè. Nou, hoe dat ook zij, deze Demas was dus volgens zijn naam populair, waarschijnlijk ook op het volk gericht, was met het volk misschien ook begaan, zal ongetwijfeld de beste bedoelingen gehad hebben met al die mensen, met het hele volk bij wijze van spreken, enzovoorts. Maar de ellende is dat hij deze tegenwoordige aion dan ook lief gekregen had in deze wereld en dit oude hier nog nu in deze tegenwoordige aion, enzovoorts. En zo verliet hij Paulus, reisde hij af, liet Paulus alleen achter en trok erop uit. En Paulus moet zich verschrikkelijke zorgen gemaakt hebben over wat daar het resultaat van zou zijn. De Thessalonicenzen die juist door hem gewezen waren op de hemelse roeping en bestemming, de heiligmaking dus van de gelovigen. Nou, daar ging Demas nou naartoe en Paulus zelf zat in zijn, moet je je voorstellen, Paulus zelf bleef in zijn eigen gehuurde woning, maar had hij huisarrest, dan mocht hij niet uit. En wat was er nog bij hem? Ja, raad is wat hij nog bij zich had. Huh? De dokter. Ja, precies, ja, de dokter, ja. De arts, zijn lijfarts. Ja, nou ja, een broeder, niettemin. Maar daarvan staat het niet vanzelf. Lucas is alleen met mij. En dat kan je je helemaal zo voorstellen, want het lijkt me niet positief voor de gezondheid van Paulus dat deze situatie zich voordeed, dat de mensen hem verlieten. Paulus moet zich toch wel erg machteloos gevoeld hebben. Machteloos stond hij al tegenover de Korintiërs, terwijl hij notabene nog vrij was om te gaan en te staan waar hij wilde. En hier zit hij machteloos in zijn gevangenis in Rome. En dan in de wetenschap dat anderen erop uittrokken om die gelovigen in feite weer van Christus af te trekken. En daar komt het op neer. Weliswaar niet tot ongeloof te brengen, maar wel tot kleingeloof, hoor. En vooral dat geloof klein te houden. Want zo heet dat in de Bijbel, hè. kleingelovigen. Nou, beklagenswaardige situatie. Maar zo was het. Demas heeft mij verlaten, hebben de tegenwoordige Aion, de tegenwoordige eeuw dus eigenlijk, liefgekregen is naar Thessalonica gereisd. En zo waren er nog meer die afgereisd zijn om een of andere reden die ze wel gehad zullen hebben. In ieder geval staat er dat Crescens was naar Galatië gereisd. Crescens komen we alleen maar hier tegen. Weten we verder niks van. Zijn naam betekent dat hij groeiend was. Dat hij steeds groter werd. Crescendo. Ja meneer, er zijn nog muzikanten in de zaal. Hoort u dat? Er ging hem crescendo. Groeiend. Aanzwellend. En u weet, als de dingen aanzwellend zijn in de Bijbel, dan is het niet best. Dat is net als met Demas. Het is niet best. Want als de dingen aanzwellen, dan blazen ze op. En als ze opgeblazen worden, dan klappen ze vanzelf een keer uit elkaar en dan blijken ze hol te zijn. Dat is de werking van zuurdeesem dus, hè? Ja. Zo zal het wel zijn. Crescens is naar Galatië gegaan. Daar bestaat verschil van mening over. Dus altijd, zodra de naam Galatië genoemd wordt. Want ik had u beloofd erop terug te komen. Galatië, dat kan namelijk ook Gallië zijn. Dat acht men niet zo waarschijnlijk, maar het wordt altijd wel genoemd. Galatië zou namelijk kunnen zijn een deel van de tegenwoordige Turkije, zal ik dan maar zeggen. Hè? Of wat wij tegenwoordig Klein-Azië noemen. Maar het zou ook Gallië kunnen zijn. Het is in elk geval dezelfde naam. En dat komt omdat de oorspronkelijke bevolking van Galatië inderdaad terechtgekomen is in Gallië. Dat is ook aantoonbaar, dat verband daartussen. Maar hoe dat precies is, daar gaat het nou niet om. Maar men weet dus niet precies waar het is. En ik zou het ook niet weten. En Gallië, dat weet u, hè? Dat is Frankrijk, hè? Voor de goede orde. Dat is dat dorpje wat we inmiddels allemaal zo goed kennen. Nou ja. Dus Crescens was ook weggegaan. Die moest ook zo nodig groot worden, groeien en verdween dus ook. Maar de betekenis van de naam kon dus eigenlijk overeen met die van Demas. Het moest populair worden, het moest algemeen aanvaard worden enzovoorts. En inderdaad, hij verliet Paulus. Zo gaat het altijd. Paulus is het eerste wat men loslaat. Hebben ze u dan nooit gezegd? Jij ook altijd met Paulus, enzovoorts, hè? Ja, nee, maar zo zit het. Nou, dan hebben we Titus is vertrokken. Titus was eigenlijk zo'n beetje de meest naaste medewerker van Paulus, samen met Timotheus. Maar Titus was ook afgereisd naar Dalmatië, staat hè? Titus is een beetje een merkwaardig figuur, omdat we hem in heel Handelingen niet tegenkomen. Vreemd, hè? Want er wordt wel een brief aangeschreven, maar de Handelingen vinden we niet. De verklaring daarvoor is dat waarschijnlijk een groot deel van Handelingen ontleend is aan Titus. En dus min of meer geschreven is door Titus. Het hoeft niet letterlijk zo te zijn, maar het kan natuurlijk wel uit de mond van Titus zijn opgetekend. Een deel van de Handelingen is officieel geschreven door Lucas namelijk. Maar in de praktijk weten wij dat Lucas niet bij al die dingen geweest is die hij beschreven heeft. En de gedachte is dat vermoedelijk het andere deel afkomstig is van Titus. En dat zou verklaren waarom zijn naam zelf helemaal niet genoemd wordt. Maar dat weten we verder ook niet precies. Maar Titus, daarvan weten we wel dat hij heel veel plaatsen bezocht heeft. Door Paulus werd meegenomen, door Paulus werd achtergelaten in verschillende plaatsen. En het laatste wat hem... wat we van hem weten, is eigenlijk dit wat hier staat. Hij is naar Dalmatië gereisd. Hoe dat uitgepakt is, weet ik niet. Dalmatië is hetzelfde als Illyrië. En Illyrië is hetzelfde als Albanië. En toen bleek dat ik dat ook nog eens moest uitleggen, wat Albanië eigenlijk is. Met de hoofdstad Tirana, ja. Ja. Als je het zo zegt, lijkt het net Zuid-Amerika, maar... hè? Een bananenrepubliek, maar dat is het niet. Het is eigenlijk een deel van, nou zo'n beetje bij Griekenland eigenlijk. Maar het is een communistische staat inmiddels. Waarvan men een poos geleden, ik weet niet hoe lang, de grens ook echt compleet heeft dichtgegooid. Het is een land waar je eigenlijk niet in of uit kunt. Helemaal, en vandaar het weinige maar het bestaan nog van weten. Maar het ligt hier niet zo ver vandaan. Je rijdt er in één dag naartoe als je doorrijdt. Nou ja, goed. Nee, dat hoeft niet dag en nacht, dat valt wel mee. Hangt er vanaf met wat voor auto je bent. Nou ja, zo'n auto heb ik ook eens gehad, maar gelukkig. Maar zo ver weg is het niet, maar het is helemaal onbekend omdat het dicht zit. Maar dat gebied is dat. Dus een beetje noordwestelijk van Griekenland zo'n beetje. Huh? Daar in de buurt, ja, voorbij Joegoslavië zo'n beetje, ja. Ja. Daar grenst het aan, ja. Joegoslavië en Griekenland. Ja. Ik geloof dat Kruistochten er nog wel eens acties heeft ondernomen. Huh? Anne van der Bijl, hè? Heb ik begrepen. Want die demonstreert altijd dat geen enkel land altijd dat helemaal dicht zit en dat je er altijd wel in kunt. Als je maar handig genoeg bent. Maar goed, zo handig ben ik niet. Maar dat land is dat. Dus dat Dalmatie was dus een aardig eindje weg. Wat er van terecht is gekomen, weet ik niet. Want van de situatie van eventueel christendom in Albanië weet ik niks. Er is niks, denk ik. Hè? Nou, officieel zeker niet. En officieus weet je niks. Dus ik zou het ook echt niet kunnen zeggen. Trouwens, van het christendom weinig terechtgekomen in tegenwoordig Turkije, waar Paulus dan zoveel reizen gemaakt heeft. Daar is maar heel weinig van over. En in Griekenland ook.
Tegenwoordig ook van die Albanië, laat ik in de krant erop geleid, meneer Jezus.
Is het waarachtig? Dat is helemaal een vreemd verhaal, broeder. Daar hebben we het in de pauze over, denk ik, hè? Voordat het verder zit. Wat dit nou weer kan. Nou ja. Maar goed, Crescens is naar Galatië, Titus is naar Dalmatië. En dan vragen je af wie er dan nog over is. Nou, alleen de dokter nog, Lucas. Staat er. Lucas is alleen met mij. Lucas is het enige lichtpuntje nog in het leven van Paulus hier. En zijn naam betekent dat dus ook, hè? Lucas. Van Lucius. Het licht. De schrijver dus van het evangelie van Lucas en ook van de Handelingen. En zojuist lazen we al in Colossense 4 vers 14 over hem, waar inderdaad staat dat hij de medicijnmeester was. De dokter dus. Er was inderdaad een dokter bij Paulus. Dan hebben we nog een Marcus in vers 11. Neem Marcus mede en breng hem met u. Dus Paulus roept Timotheus op om bij hem te komen, omdat alleen Lucas nog maar bij hem is. Maar hij zegt nu ook, neem Marcus mee. Marcus is een wat moeilijke figuur, want die man die heette eigenlijk Johannes. Maar omdat als iedereen maar Jan heet, dan wordt het nodig om hem een bijnaam te geven. Zo zit het eigenlijk. En dus noemden ze hem Marcus. En wij noemen hem dan voluit Johannes Marcus. En hij is dan ook een schrijver van het Marcus-evangelie. En dan begrijpt hij meteen waarom hij Marcus genoemd wordt in plaats van Johannes. Anders zouden we twee Johannes-evangelieën hebben. Dat is al lastig, hè? Maar echt, hij heette van huis uit Johannes en kreeg de bijnaam Marcus. Speelt ook een lange rol. Hij wordt al eerder genoemd in Handelingen 12 voor het eerst. U kent waarschijnlijk de geschiedenis dat Petrus uit zijn gevangenis bevrijd wordt. Bij gelegenheid. Dus in Handelingen 12. U weet het, de ketenen vielen af van zijn handen en de deuren gingen open en weet je veel. Maar in ieder geval, hij werd uit de gevangenis gehaald, deze Petrus. En dan staat er, dat toen hij vrij was, kwam hij eerst tot zichzelf. Vind ik altijd leuk dat staat, hè. Hij zat in de gevangenis, sta haastelijk op, werd hem gezegd. En dat is wat hij deed. En waar ging je naartoe? Nou, naar zichzelf, in eerste. Dat staat in vers 11, hè. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als je alles overlegd had, ging je naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen samenvergaderd en biddende waren. Dat is dan de eerste keer dat we deze Marcus tegenkomen. En daarna ook nog eens een keer in vers 25. Barnabas nu en Saulus keerden wederom van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Dus Paulus en Barnabas namen deze Marcus, Johannes Marcus, mee. En daarna gaat het fout, want in Handelingen 13 lezen wij in vers 13: en Paulus en die met hem waren, van Paphos afgevaren zijnde, kwamen te Perge, een stad in Pamphylië. Maar Johannes, van hen scheidende, keerde weder naar Jeruzalem. Maar deze Johannes is uiteraard deze Johannes Marcus, die niet verder met Paulus en Barnabas meegaat. Hij laat hen dus eigenlijk in de steek. En daar wordt later weer op teruggekomen. Dat is in Handelingen 15. In Handelingen 15. Daar lees je vanaf vers 35. En Paulus en Barnabas onthielden zich te Antiochië, lerende en verkondigende met nog vele anderen het woord des Heren. En na enige dagen zei Paulus tot Barnabas: laat ons nu wederkeren en bezoeken onze broeders in elke stad in welke wij het woord des Heren verkondigd hebben. Hoe zij het hebben. Ze willen dus een vorige zendingsreis nog eens overdoen en alle gemeenten nog eens bezoeken, alle plaatsen. En Barnabas riet dat zij Johannes, die genaamd is Marcus, zouden medenemen. Ze moesten toch mensen inleiden, ook in dit werk, om het later over te nemen. Daar hebben we het vaak genoeg over gehad. En nou zeggen ze, laten we Marcus meenemen, Johannes Marcus. Maar Paulus achtte billijk dat men die niet zouden meenemen, die van Pamphylië af van hen was afgeweken en met hen niet was gegaan tot het werk. Want in hoofdstuk 13, vers 13, had deze Johannes Marcus hen in de steek gelaten. En toen Paulus en Barnabas weer samen op stap zouden gaan, zei Barnabas: laten we Johannes Marcus meenemen. Toen zei Paulus: daar is geen sprake van, want hij heeft ons de vorige keer in de steek gelaten en die neem ik dus niet meer mee. En die hielden zich aan ook. Want er staat: er ontstond dan een verbittering, alsof dat ze van elkaar gescheiden zijn, en dat Barnabas Marcus medenam en naar Cyprus afscheepte. Maar Paulus verkoos Silas, die zocht gewoon een ander uit, en reisde heen der genade gods van de broederen bevolen zijnde. Dus het had tot gevolg dat zelfs Paulus en Barnabas uit elkaar gingen. Eigenaardige zaak, toch, hè? Paulus zei: heb me één keer laten vallen, één keer in de steek gelaten, ik neem hem niet meer mee. Want tegenwoordig ben ik weer halverwege en dan laat hij me weer alleen. Kan ik niet hebben. Die jongen is niet betrouwbaar genoeg, daar begin ik niet meer aan. En Barnabas die zei: nou, dan neem ik hem wel mee. Maar toen wou die Paulus weer niet meer mee. Zo ging het ongeveer. En de reden daarvoor is ook te vinden. Want in Colossense 4. Blijkt het bloed te kruipen of gekropen te zijn waar het niet gaan kon. Nee, wat dat betekent weet ik ook niet. Maar Colossense 4 vers 10. Waar staat: u groet Aristarchus, mijn medegevangene, en Marcus, de neef van Barnabas, aangaande welke gij bevel ontvangen hebt, enzovoorts. En dan blijkt ineens dat deze Johannes Marcus familie was van Barnabas. En Paulus had dat dus in de gaten. Barnabas die zegt tegen Paulus: laten we Johannes Marcus meenemen. En Paulus die dacht: ja, dat objectief gezien wordt dat niks, maar ja, Barnabas die dacht: laat ik familie meenemen, die kan ik wel een beetje anders, zoiets. Maar Paulus trapte daar niet in. Het gevolg was dat Paulus en Barnabas dus elke andere kant op gingen. Paulus stelde dus inderdaad gewoon het werk des Heren hoger dan deze familiebanden. Het blijkt trouwens dan dat op latere momenten hier Marcus wel degelijk bij Paulus is, hè? Toch. Op een of andere wijze. Hier zit Paulus in de gevangenis, ook hier in Colossense 4. En dan blijkt Marcus toch weer bij Paulus te zijn. Wordt later bevestigd ook in Filimon. En nu natuurlijk ook hier in 2 Timotheus 4. Daar blijkt dus de relatie tussen Paulus en Johannes Marcus alsnog hersteld te zijn. Misschien is het ook wel zo geweest, maar dat is gissen. Misschien is het ook wel zo geweest dat inderdaad Paulus nam Johannes Marcus mee en misschien is Johannes Marcus bij die gelegenheid niet afgenokt onderweg. En misschien heeft hij bij deze tweede gelegenheid zijn trouw bewezen en is dat mede de reden geweest waarom de relatie tussen Paulus en Johannes Marcus toch hersteld werd. Dat zou kunnen. Dat moet haast wel zo zijn, maar ik zou niet weten waarom het gedrag van Paulus anders veranderd zou zijn. Het zal wel zo wezen dat Johannes Marcus dus uiteindelijk bewezen heeft toch een getrouwd dienstknecht te zijn. En dus zegt hij tegen Timotheus: neem Marcus mee, Toen Barnabas tegen Paulus zei, neem Marcus mee, toen deed Paulus het niet. Hè? Maar nu zegt Paulus tegen Timotheus, neem Marcus mee. En misschien komt het nu wel goed. Nou. Neem Marcus mee en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot dienst. Dat is dus ooit anders geweest, maar het is achteraf toch in orde gekomen. Hetgeen ook mogen blijken natuurlijk uit het Marcus evangelie, wat dan van zijn hand komt. En zo leer je toch nog een verhaal, hè? Er zit een heel verhaal dus achter, hè? Je leert eruit dat iemand eerst mee zou gaan, mee zou dienen, de loopbaan zou lopen of de strijd zou strijden en onderweg dan toch het niet volhoudt, of het niet meer ziet zitten, maar in ieder geval onbetrouwbaar blijkt te zijn. En dan toch nog bij de tweede gelegenheid opnieuw een kans krijgt. En dat dan blijkbaar ook waar maakt. Hè? Wat vind je? Het bestaat dus wel. Maar goed. Dat was het dan. Later vinden we Marcus trouwens ook, mag niet zeggen later, maar bij een andere gelegenheid vinden we Marcus ook in het gezelschap van weer iemand anders, namelijk bij Petrus. Dat is in 1 Petrus 5. Want er staat in 1 Petrus 5 vers 13. U groet de mede-uitverkorene die in Babylon is. En de vertalers haasten zich te zeggen dat dat een gemeente is, die mede-uitverkorene. En dat is het ook natuurlijk. U groet de mede-uitverkorene gemeente die in Babylon is. Overigens is dat waarschijnlijk niet Babylon, de stad die tegenwoordig het nieuws is, maar Babylon, een Joodse gemeenschap, namelijk in Egypte. Want die was het toen. Maar goed, dat even terzijde. Maar Petrus is daar, doet van daaruit de groeten, en ook doet hij de groeten namens Marcus, mijn zoon. Zodat je Marcus tegenkomt als de gezel van Paulus, en als de gezel van Barnabas, en als de gezel van Petrus. Dus een soort korporaal, denk ik wel eens. Hè? Maar in ieder geval een tweede man, inderdaad. Die een dienende taak had. En vooral daarin trouw zou moeten zijn. Nou goed. Terug dan naar 2 Timotheus 4 vers 11. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mee en breng hem met u. Want hij is mij zeer nut tot de dienst. En dan maar in vers 12. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Ja, dat wisten we al, want er staat in, dat blijkt ook uit Efeze 6. We bladeren wat af vandaag natuurlijk. Efeze 6, waar staat in vers 21. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekendmaken, terwijl ik tot datzelfde doel, of einde, tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. Dat betekent gewoon dat Tychicus inderdaad werd gezonden naar Efeze en vermoedelijk dus inderdaad om deze brief aan de Efeziërs te bezorgen. En verder te vertellen over hoe het gaat met Paulus, waarschijnlijk verlucht met lichtbeelden en zo, u kent dat wel, hè? Ja. Ik moet daar toch maar even meteen wat van zeggen. Al moet ik daar dan straks weer op terugkomen. Er bestaat verschil van inzicht. Ik heb het vorige keer geloof ik al even aangehaald. Ik weet het niet precies meer. Maar er bestaat verschil van inzicht over het tijdstip waarop deze brieven geschreven zijn. En het eigenaardige feit doet zich voor dat wij weliswaar leren in het algemeen dat Paulus aan het eind van zijn aardse loopbaan in de gevangenis terechtkwam, uiteindelijk in Rome en vermoedelijk onthoofd werd of volgens anderen voor de leeuwen gegooid werd. Er bestaat ook verschil van mening over. Maar het probleem is dat wij in de brieven van Paulus eigenlijk vinden dat de apostel op zijn minst verwachtte, eigenlijk zeer zeker van was, dat hij vrijgelaten zou worden. Daar heeft men het volgende op gevonden, een heel oud verhaal is dat trouwens al, namelijk dat Paulus dan dus twee keer in de gevangenis heeft gezeten. Dat is heel handig, als je vaak puzzels oplost, had je er vanzelf ook op kunnen komen. Dan heeft hij dus twee keer gevangen gezeten, eerst in de gevangenis en daarna is hij vrijgelaten. En daarna is hij opnieuw gevangen genomen en toen werd hij niet vrijgelaten, maar nou ja, voor de leeuwen gegooid. Dat is dan ongeveer de lering. En men zegt dat Efeze, Filippense, Colossense, die drie beruchte gevangenisbrieven, dat die geschreven zouden zijn in Paulus' eerste gevangenschap. Omdat eruit blijkt uit die brieven, met name uit Filippense, zoals ik u straks wel zal laten zien, dat hij verwachtte daaruit bevrijd te worden, uit die gevangenis. Dat geldt trouwens ook voor de brief aan Filimon, die ook in die gevangenis geschreven is. Efeze, Colossens en Filimon. Nou, dat kan wel op één dag geschreven zijn zelfs. Nou ja, goed, in één week dan vooruit, hè. Maar het kan zelfs wel in één dag. Maar men zegt, dat is allemaal geschreven in de eerste gevangenschap van Paulus, omdat uit de brieven blijkt dat hij zou worden vrijgelaten. Althans, Paulus verwachtte dat. En daarna zegt men, aangezien 2 Timotheus zegt, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd en de tijd mijn ontbinding is aanstaande. Daarom zegt men, dat moet dan geschreven zijn in Paulus' tweede gevangenschap. Want hier verwacht hij kennelijk niet vrijgelaten te worden. Dat blijkt niet juist te zijn, omdat hij wel degelijk verwacht vrijgelaten te worden, zoals blijkt uit vers 13. Want er staat, breng de reismantel mee. En die kan hij alleen maar nodig hebben als hij op reis moet. En als je in de gevangenis zit, hoef je niet op reis. Ja, dus hij verwacht hier toch wel degelijk vrijgelaten te worden. En een ander ding is, dat hier staat, Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. En daar vinden we een paralleltekst van in Efeze 6 vers 21 en 22. Waar inderdaad Tychicus naar Efeze gezonden was. Zodat ik niet de neiging heb dan te zeggen, dat waren 2 verschillende gevangenschappen met de jaren 4, 5, 6 tussenruimte. Want dat is dan de traditionele lering. Maar ik zie dat helemaal zo niet zitten. Er is in ieder geval geen enkel bewijs voor. Ik moet u zeggen, ik heb dat bij meerdere gelegenheden nagezocht, hoe men aan die verhalen komt over Paulus die in de gevangenis komt en dan uiteindelijk toch gedood wordt. En zeker steeds weer opnieuw nagezocht hoe men komt aan die 2 gevangenschappen van Paulus. Maar het is gewoon een grote duim. Men veronderstelt het alleen maar. En die veronderstelling is mede ontleend aan wat vroege kerkvaders. Eusebius met name, want het verhaal over 2 gevangenschappen van Paulus, dat schijnt al erg vroeg in omloop geweest te zijn. Maar een bijbelse grond daarvoor kan ik me geen mogelijkheid vinden. Integendeel, ik zie hier juist de directe aansluiting bij de brieven aan Efeze, Filippenzen en Colossenzen. En zeker het noemen van al deze namen, er blijkt een duidelijk verband tussen het bestaan. En het strookt zeker niet met de gedachte dat Paulus 2 keer in de gevangenis gezeten heeft. Waar 4 jaar tussen zou gezeten hebben, minimaal, want dat is de redenering dan. En in die 4 jaar zou hij dan nog allerlei zendingsreizen ondernomen hebben. Nou, dan moet er al zoveel veranderd zijn in zijn omstandigheden. En zeker in het gezelschap wat met hem was. Ik heb daar niet de minste bijbelse grond voor. Maar ik kom daar straks nog wel op terug. Het lijkt mij dus heel eenvoudig. Er staat Tychicus heb ik naar Efeze gezonden in vers 12. En het wordt bevestigd in Efeze 6 vers 21 en 22. Waar Tychicus inderdaad door Paulus vanuit de gevangenis in Rome naar Efeze gezonden wordt. Om daar die brieven te bezorgen. Samen overigens met op zijn minst Onesimus. Goed, maar dat heeft hier verder niks mee te maken. En u ziet dus waaruit de dienst van die mensen bestaat. Als Paulus zegt, neem Marcus mee, want hij is mij zeer nuttig tot de dienst, dan kunt u wel begrijpen wat de bedoeling was. Dan moet Marcus meekomen naar Paulus in Rome, en dan duurt het niet lang of hij wordt weer weggezonden met een paar brieven bij zich, om die misschien wel naar Petrus te bezorgen in Babylon, dat weet je veel, hè? Maar ik noem maar zoiets. Dan wordt hij weer weggezonden met de een of andere opdracht. Dat is het. Dus moeten er steeds weer mensen verschijnen. Timotheus moet bovendien niet alleen Marcus meenemen. Maar staat het, brengt ook de reismantel mede. Een woord wat we ook alleen maar hier in de Bijbel tegenkomen. Brengt de reismantel mede die ik de Troas bij Carpus gelaten heb. Of die vergeten is of zo, dat weet ik ook niet. Of misschien was het zomer en had hij die zware jas niet nodig. Maar in ieder geval, hij had hem ergens laten hangen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Mijn jas ergens laten hangen. Zo raak ik ook altijd mijn jas kwijt, hè. Maar goed. Paulus wist dan in ieder geval nog waar hij hem had laten hangen. Bij Carpus in Troas, waar de apostel meerdere malen geweest was. En hij vraagt dus aan Timotheus om die onderweg op te halen. En dat niet alleen. Want hij vraagt ook om boeken, in zonderheid de perkamenten. En het laat zich aanzien dat deze boeken, in zonderheid de perkamenten, zich ook bevonden bij Carpus in Troas. Want ik denk gewoon dat hij daar een kamer gehad heeft. In de tijd toen hij in Troas was. En dat hij daar een deel van zijn bezitting heeft achtergelaten. De man reisde altijd. En waar moet je je bezittingen laten? Je hoort toch op zijn minst een paar 100 boeken te hebben, denk ik wel eens. Hè? Oh ja, een Bijbel natuurlijk. En dan nog wat. Hè? Maar en waar laat je die bezittingen? Hè? En een paar saxofoons, denk ik wel eens. Die kun je toch niet altijd onderweg meenemen natuurlijk, hè. Tot 4 kon ik vroeger meenemen. Daarna ging het niet meer. Dus je moet ze ergens laten, in de hoop ze later weer terug te vinden. Nou, Paulus zit nu een tijd in Rome en zegt tegen Timotheus: kom naar me toe, neem Marcus mee en samen kunnen jullie heel wat dragen. Dus neem de reismantel ook mee die ik heb laten hangen. En die boeken zullen dus ook wel bij Carpus gewezen hebben. En die blijkt hij nodig te hebben. Waarom? Dat zullen wij zien na de koffie. Want dat hebben we. Wij waren terechtgekomen in vers 13. Breng de reismantel mede die ik de Troas bij Carpus gelaten heb als gij komt. En de boeken, inzonderheid de perkamenten. De reismantel is duidelijk. Dat duidt erop dat Paulus inderdaad van plan was nog meer reizen te ondernemen. En daaruit volgt dus dat hij verwachtte uit zijn gevangenschap bevrijd te zullen worden. Hij moest immers verschijnen voor de keizer, die recht over hem zou spreken. En er zijn argumenten genoeg om aan te nemen dat hij op grond daarvan inderdaad vrijgelaten zou worden. In ieder geval, de woorden uit Handelingen 28, ik meen vers 30, lijken me duidelijk genoeg. Want daar staat dat hij 2 jaren was in die gevangenis. En de woorden zijn zodanig dat we moeten concluderen dat hij na die 2 jaren uit die gevangenis ook bevrijd werd. En dus vermoedelijk weer op zendingsreis gegaan is. En als hij mij vraagt, dan hadden ze hem inmiddels zijn reismantel gebracht. Er schijnt een grote mantel geweest te zijn met fietstassen, zo noem ik dat altijd maar. Want dan begrijpt iedereen dat, hè? Nee, zulke kleine bijbeltjes had men niet, hè? Nee. Kijk, daarom draag ik ook altijd een colbertje, dan weet u dat, hè? Daar zitten namelijk een stuk of 4, 5, 6 zakken in. Sommige zijn dichtgenaaid, maar die draag ik nooit op samenkomsten als deze natuurlijk. Maar goed, dus we heeft er niks mee te maken. Maar nee, dat is inderdaad waar. Want je kan wel een trui gaan dragen, dat is ook wel aardig, maar dan moet ik een handtasje meenemen. Hè? En sommige mannen doen dat, maar ik kan mijn schroom nog steeds niet overwinnen. Bovendien, dat ding, dat laat je makkelijk weer ergens liggen. En daar zitten precies de waardevolle dingen in. Dus ik voel me altijd maar het veiligste zo van, van die jasje dicht en dan zit het gewoon in die binnenzakken. Er zit niks in, hoor. Maar je hebt dat gewoon nodig om de spullen mee te kunnen nemen, denk ik wel eens. Nou, dat is een reismantel eigenlijk. Ja. Goed, dan weet u dat ook weer. Dus daar was die reismantel voor nodig. En ik wil u even wat laten zien, heb ik u dus straks beloofd. Ik neem u namelijk even mee ook. Handelingen 28 noem ik niet meer, dat is duidelijk. Na 2 jaar zou die uit zijn gevangenis komen. Dat is duidelijk genoeg. Maar ik neem u even mee naar Filippenzen 1. Een gevangenisbrief dus, hè, Filippenzen. Waar hij, waar we in vers 23 de bekende vers vinden, ontbonden te worden en met Christus te zijn is zeer verre het beste. En dan in vers 24 van Filippenzen 1, maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. Maar die zat in de gevangenis terwijl hij dit schreef. In het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En ik vertrouw en weet dit, en dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven. Dit vertrouw en weet ik, hij weet het dus heel zeker, dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs. Opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Nou, dat is dus duidelijk. Hij zegt dat hij ooit weer die Filippenzen in Filippi dus zou bezoeken. En hij zegt dat vanuit de gevangenis. Als men dus per se wil vasthouden aan het martelaarschap van Paulus, dan moet men noodgedwongen een tweede gevangenschap van Paulus bedenken. En om dat bijbelse grond te geven, plaatst men daarin de tweede Timotheusbrief. Want daarin staat, de tijd mijner ontbinding is aanstaande. En dat interpreteert men als de tijd van zijn dood. Maar waarom zou de tijd mijner ontbinding ook niet gewoon kunnen betekenen dat hij losgelaten wordt uit zijn banden, want zijn banden is immers gewoon zijn gevangenis. En bovendien, hetzelfde 2 Timotheus 4 zegt, breng de reismantel mede. Lijkt me duidelijk genoeg. Hij verwachtte dus inderdaad uit de gevangenis te kunnen komen en dan weer zijn weg te vervolgen. Nou, in ieder geval Filippenzen 1, vers 25 en 26 zegt dat. En Filippenzen 2, vers 17 zegt... Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd worden... Dat is dezelfde term dus als die gebruikt werd in 2 Timotheus 4, vers 6... Uitgegoten betekent het gewoon, hè? Ja, indien ik ook uitgegoten worden over de offeranden en bediening uw geloofs, zo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Dus daar gaat het ook om dat men iets samen zou doen. En om datzelfde verblijdt gij u ook en verblijdt ook u lieden met mij. Er wordt dus weer gesproken over samenkomen op een of andere wijze van de Filippenzen en Paulus. En in vers 24 staat het ronduit. Doch ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig, of haast, tot u komen zal. Zie, dus er staat er verscheidene malen dat uit deze gevangenschap de apostel bevrijd zal worden. Terwijl hij schrijft aan de Filippenzen. Dat leidt dus geen enkele twijfel. Maar het ligt voor de hand om deze uitspraak van vers 17 van Filippenzen 2 ook te leggen naast die van 2 Timotheus 4 vers 6... En ervan uit te gaan dat het precies dezelfde omstandigheden zijn waaruit deze brieven geschreven werden. Daar heb ik niet de minste moeite mee. Het duidt dus op een bevrijding uit zijn gevangenschap. Hetzelfde geldt ook voor de brief aan Filemon. Die geschreven is samen met Efeze en Colossense. Dus uit de gevangenis. Want Filemon, in Filemon staat in vers 22... En bereid mij ook tegelijk een herberg, een onderdak, hè. Bereid mij een herberg, want ik hoop, dat betekent dat hij dat zeker weet hoor, hij verwacht dat. Want ik hoop dat ik door uw gebeden aan uw lieden zal geschonken worden. Dus Paulus hoopt inderdaad ook naar Colosse te gaan. Want Filemon, aan wie je dit schrijft, woonde in Colosse. Dus het lijkt me duidelijk. Paulus verwacht inderdaad uit zijn gevangenis bevrijd te worden. Het punt is dat wij uit de, maar daar kan ik natuurlijk niet uitgebreid op ingaan, dat wij uit de ongewijde geschiedenis, uit de overleveringen, nog wat andere verhalen hebben dan alleen het verhaal van dat Paulus bevrijd werd uit de gevangenis, die van Efeze en Filippenzen en Filemon en zo. En dat hij daarna nog 4 jaar op zendingsreis geweest is en daarna weer gevangen genomen werd toen hij terugkwam in Rome en toen voor de leeuwen werd geworpen. We hebben namelijk nog meer tradities daarover. Er zijn er namelijk heel uitgebreide die niet alleen zeggen dat Paulus uit de gevangenis bevrijd werd op zendingsreis ging, maar zelfs worden zijn zendingsreizen tamelijk uitgebreid beschreven. En er zijn zelfs musea aangewijd aan het verblijf van Paulus op bepaalde plaatsen. En die musea die vind je bijvoorbeeld in Engeland. Engeland. Ja. En die grote kerk daar in Londen heet niet voor niks St. Paul's Cathedral, want hij wordt verondersteld daar inderdaad geweest te zijn en gepredikt te hebben. En er zijn heus heel wat aanwijzingen voor te vinden. Zeker, er zijn zelfs heel wat aanwijzingen, niet alleen van Eusebius, maar van vele anderen ook, die zeggen dat Paulus niet alleen in Rome gewerkt heeft, maar in Rome ook contacten gehad heeft met de toenmalige Britse, of ik weet niet of je dat zo mag noemen, maar laten we zeggen toenmalige Engelse koninklijke familie. En daardoor contact zou hebben, daardoor inderdaad gereisd zou zijn naar Engeland via Spanje, waarheen hij al wilde, want dat staat in Romeinen 16. Dat hij van plan was naar Spanje te reizen. Het verhaal is dus dat hij vanuit Rome ooit naar Spanje gereisd is, daar overgestoken is, dus vast land over en toen overgestoken is per schip naar Engeland. En men wijst de plaatsen nog aan waar hij dan geland is en waar hij gewerkt heeft. En de overblijfselen van de eerste christengemeenschappen daar worden nog steeds tot vandaag de dag aangewezen. Ja, dat staat allemaal niet in de Bijbel, dus je moet het met de nodige korreltjes zout nemen. Maar het verhaal moet toch ergens vandaan komen. Nou, 4 jaar lijken me erg weinig voor een dergelijke onderneming. Want de gedachte is dan dat hij na 4 jaar terug geweest zou zijn, volgens andere verhalen dan, en weer in Rome kwam, en dat moet dan de tijd van Nero geweest zijn, en toen moeten ze hem dan gevangen genomen hebben, puur omdat alle christenen sowieso voor de leeuwen gegooid werden. Dat was een goede tijd voor de leeuwen toen. Ja, dat is een raar verhaal natuurlijk, maar... Maar of dat gebeurd is, daar bestaat geen enkele aanwijzing voor. Dat is wat men maar veronderstelt. Maar men weet het niet, want er zijn andere verhalen genoeg die zeggen dat Paulus pas op zeer hoge ouderdom gewoon van oudheid is overleden en voor die tijd nog uitgebreide zendingsreizen gemaakt heeft over Europa en met name ook naar Engeland. Feit is inderdaad, laat ik u dat dan vertellen, feit is inderdaad, en dat leerde ik gewoon op school al, dat de Engelse kerk, zo noemden wij dat vroeger, tegenwoordig zeggen we netjes Anglicaanse kerk, dat de Engelse kerk niet, zoals soms gezegd wordt, zich onafhankelijk gemaakt heeft van de Rooms-Katholieke kerk. Dat leert men, hè? Dat is het verhaal, hè, van Hendrik de VIII. Over die eerste zeven zullen we het nou niet hebben. He, maar Hendrik de VIII, dat die achtste slaat niet op Hendrik, maar op zijn aantal vrouwen, geloof ik, als ik het goed begrijp. Maar in ieder geval, bij gelegenheid kreeg hij ruzie met de paus. En toen zei Hendrik de VIII, nou, dat wordt ons verteld, dan maak ik onze kerk even van jou onafhankelijk. He, dan begin ik voor mezelf hier in kerk. En sindsdien staat de Engelse kerk officieel onder leiding van het Britse staatshoofd, hè. De Engelse koning of koningin is tevens hoofd van de Anglicaanse kerk. Maar het is een misverstand, dat verhaal, want de Engelse kerk is nooit onderworpen geweest aan Rome. Is altijd een zelfstandige kerk geweest naast de Rooms-Katholieke kerk. Iedereen die de Britten een beetje kent, weet dat dat zo moet zijn trouwens. Want er is niks waar de Britten zo bang voor zijn dan enige invloed vanaf het continent. Welke invloed dan ook. Als het iets is wat van het continent komt, moeten ze het niet. Dus zo ligt dat gewoon. En als dat het christendom is, dan believen ze dat ook niet. En zeker geen Rooms-Katholieke kerk. Dus wat er gebeurd is in het verleden, is dat de Anglicaanse kerk zich daadwerkelijk heeft gedistanceerd van de Rooms-Katholieke kerk. Maar die kerk bestond er al lang buiten de Rooms-Katholieke om. Maar wat wel aantoonbaar is, daar gaan we weer, via de ongewijde geschiedenis althans, is dat de Engelse christendom inderdaad ontstaan is, wel vanuit Rome, maar ver voordat er maar een Rooms-Katholieke kerk bestond. Want die ontstond pas in de, nou, vierde eeuw eigenlijk. Derde of vierde eeuw daar in de buurt. Ik kan niet precies zeggen. Maar officieel zegt men bij het concilie van Nicea, hè? De vierde eeuw is dat dan, hè. Goed, maar de Engelse kerk, een kerk in Engeland bestond ver daarvoor al. Dat is aantoonbaar. En als je die lijn verder terugvolgt, dan blijkt dat men inderdaad vanuit Rome, dat waarschijnlijk enkele van de apostelen, en vermoedelijk dus de apostel Paulus zelf, vanuit Rome reizen hebben ondernomen naar Engeland en daar inderdaad die kerk hebben gesticht. Er komt nog heel wat anders bij, want dit hele verhaal heeft natuurlijk ook nog te maken met overigens wel degelijk Bijbelse gedachten, dat er een nauwe samenhang zou bestaan tussen het christendom en de 10 stammen van Israël. En die 10 stammen die zouden dan weer met name gevonden moeten worden in de Angelsaksische wereld. En dat betekent dus eigenlijk dat ook op Bijbelse gronden het christendom eigenlijk het meest verspreid zou moeten zijn, of in de eerste plaats verspreid zou moeten zijn, niet in Klein-Azië of Griekenland, maar met name onder de Angelsaksische volkeren, en waar die vind je gewoonlijk in ieder geval in Engeland.
Dat is toch ook iemand uit te checken?
Ja, broeder Van Aker, en zo kunnen we nog uren doorgaan dus, hè. Want als we daarover beginnen, dan hebben we er nog een paar natuurlijk. Niet echte bewijzen, maar wel aanwijzingen dat inderdaad zo is. En daar heb ik ook niet zoveel twijfel over. Maar het zou verklaren waarom meteen van de vroegste tijden af het evangelie gebracht is, met name naar Engeland. Zo ver gezocht is dat namelijk helemaal niet. Er zijn vele Bijbelse aanwijzingen voor waarom dat zo zou moeten gebeuren. Nou ja, goed. Maar dat is nou het onderwerp verder niet. Maar het gaat erom dat we vanuit de Bijbel niet de idee krijgen dat de apostel Paulus in zijn gevangenschap is gebleven en toen voor de leeuwen is gegooid of iets dergelijks. Maar integendeel, we zouden juist de indruk krijgen uit de Bijbel zelf dat hij uit die gevangenschap is vrijgelaten en dat de man nog vol zat met allerlei ondernemingslust. En ook zei, ik kom nog in Filippi, zei de Filippenzen. En tegen Filimon schreef hij, ik kom nog in Colosse enzovoorts. En hij heeft het nog erg druk gehad, want hij was ook nog van plan naar Spanje te reizen. Staat ook in de Bijbel. En ik zou ook niet weten waarom niet. Want dat hij als martelaar gestorven is, staat punt 1 niet in de Bijbel. En punt 2, zelfs als het wel in de Bijbel zou staan, dan zou dat natuurlijk nog vele jaren later kunnen gebeuren. Daar weten we allemaal niks van. En zeg nou niet, maar Paulus was al zo oud en blind, dus die kon niet zoveel meer, want dat zegt natuurlijk helemaal niks. zijn mensen die hun leven lang blind zijn. En eventueel zelfs ook nog gehandicapt. En die dan toch gewoon een loopbaan verder lopen. Hè? Ik kan zeggen, waarom had hij dan die boeken nodig? Want hij vroeg toch om die boeken. Hoe staat het ook weer? Als gij komt, en de boeken in zonderheid de perkamenten, ben ik terug in in 2 Timotheus 4 vers 13. Je kunt zeggen, die man die was toch bijna blind inmiddels. En wat moet hij dan met die boeken? Nou, dat is heel eenvoudig, zich laten voorlezen. Dat kon goed, want Marcus kwam ook mee. Kon hem mooi voorlezen uit het Marcus Evangelie of zo. Johannes Marcus leest voor uit eigen werk. Ja, er zijn mensen die heten Simon van een voornaam, doen dat ook. Hè? Nou ja, deden dat ook. Van de cultuur hebben die mensen hier. Ontstellend. Ja, ik heb het toch over verleden tijd. Dus dat kan heel goed. Nou, laat maar zitten. Hij zegt dus, daar ben ik dan nu bij die boeken die je mee zou moeten nemen. De boeken in zonderheid de perkamenten, dat vind ik zo leuk. Want de boeken zijn natuurlijk gewoon boekrollen. En hier zie je dus dat iemand die geïnspireerd het woord van God voortbrengt, toch boeken nodig heeft. En dat bevestigt wat ik altijd al loop te vertellen. De apostel Paulus mag dan apostel en profeet zijn, maar zijn profetische dienst of zijn profetische kwaliteiten bestaan hieruit dat hem door God zelf geopenbaard wordt hoe de schriften, en met name de profetieën, verklaard dienen te worden. Dat wil zeggen, God spreekt niet zozeer rechtstreeks door Paulus, zoals hij dat vroeger deed door de profeten van het Oude Testament. Maar in tegendeel, de Heer leidt Paulus in de verklaring van die Oude Testamentische profeten. Dat is ook de betekenis van die uitdrukking in Colossense, dat Paulus geroepen was om te vervullen het woord Gods. En ik wijs er altijd op dat het niet betekent dat hij aan het woord Gods iets zou toevoegen, maar in tegendeel betekent dat het bestaande woord Gods voller en uiteindelijk helemaal vol gemaakt zou moeten worden. En heel kort gezegd komt het erop neer dat via de apostel Paulus bekendgemaakt wordt dat de profetieën en hoe de profetieën die over Israël gaan en de volkeren ook een toepassing hebben op de gemeente uit onze bedeling. Nou, dat is het profetische werk van Paulus. En dat betekent dat hij voorts alle bijbelcommentaren kan gebruiken die er maar zijn. En al die dingen die spelen een rol in zijn bediening. Kennis van de, in het algemene verzamelde kennis. Je moet niet vergeten dat Paulus ook naar de mens, naar menselijke normen en zelfs buiten de Bijbel een geleerde was. Maar wat de Bijbel zelf betreft was hij naar de wetten fariseer en die hebben dus heel wat over de schriften geleerd. En hij kon zeker deze kennis ook gebruiken, niet tot meerdere eer en glorie van zichzelf, maar wel tot verklaring van de schriften. Bovendien, het is heel moeilijk om kennis te hebben en te zodanig te bewaren in het hoofd dat het paraat is. Dat doen wij ook niet. En u, trouwens, kijk maar naar uzelf, u hebt er ook allemaal aantekeningen liggen. U bent ook bang dat u het vergeet en dus schrijft u het op. Nou, dat is heel normaal. En er zijn ook anderen die het voor u opschrijven, dan kunt u het later lezen. En zo geldt het voor Paulus ook. Hij heeft dus groot belang bij deze boeken. Dus hij zegt niet, het gaat alleen maar om de geest en de Heer moet het mij openbaren. Nee, hier staat een grote prijs op, die boeken moeten meekomen. En dan bovendien staat er in zonderheid de perkamenten. Want waarschijnlijk konden ze alle boeken niet meenemen. Dus het weegt veel boeken, dat is lastig spul, hè? Zwaar. Maar hij zegt in zonderheid de perkamenten, dat wil zeggen dat die voorkeur zouden moeten genieten. Maar perkament zegt niet primair iets over de inhoud van de boeken, maar zegt wat over de ouderdom van de boeken. Perkament, dat was, daar werden in de oudheid de boeken van gemaakt. Later werden andere materialen, werden er boekrollen enzovoorts. Maar de perkamenten zijn de oudere boeken uit de verzameling. En het bijzondere is dan dat we hier lezen dat Paulus een voorkeur heeft voor deze oudere boeken. Nou, we leven 19 eeuwen later en ik begrijp het heel goed. Ik heb ook een voorkeur voor de oudere boeken. Ja, het is moeilijk om er voorbeelden van te geven. Maar uit de verzameling boeken, zal ik maar zeggen, gebruik ik ook het meest de oudste. Om de eenvoudige reden dat daar veel meer in staat. En dat men in de hoe ouder het was, hoe meer men nog wist van de schriften. En hoe verder de tijd vordert, hoe meer woorden men gebruikt om steeds minder te zeggen. En aangezien een boek ongeveer per kilo verkocht wordt, dan zeg ik het nog eens anders, als ik het echt goed zeggen. Een schrijver wordt gewoonlijk uitbetaald per woord. En met als gevolg dat hij zo langdradig mogelijk schrijft. Nou, niet te, want anders leest niemand het meer. Maar zo ongeveer gaat het wel. Het zijn allemaal dingen die ertoe bijdragen dat hoe nieuwer de boeken zijn, hoe minder erin staat. Hoe minder waardevol. Waar nog bij komt dat naar menselijke traditie men gewoonlijk alles toch maar van elkaar overschrijft. Nou, dit van die en dat van die en zo verzamelt men dat. Daar krijg je ook je lange literatuurlijst van achter in het boek, hè. Men schrijft het van elkaar over. Nou, dat heeft dus weinig zin om die nieuwere boeken te lezen. Je kunt beter de oorspronkelijke lezen waaruit men citeert. Dat is veel verstandiger. Want dan lees je niet alleen wat die lui vroeger geschreven hebben, maar ook in welk verband dat was. Want citaten van oude schrijvers, dat is wel aardig. Maar zo, net als met de Bijbel gebeuren die citaten meestal buiten de context. Buiten het verband waarin het gezegd of geschreven werd. Nou, zo blijft het. Geef mij de oude boeken maar. En als u het niet gelooft, dan komt u maar eens mee. Zal ik het u laten zien. Het is echt zo. Nou, dat is Paulus dus ook al zo. De oudere boeken waren voor hem ook het meest waardevol. Ze zijn dichtst bij de bron. Ze zijn het minst... beschadigd, ja, ik bedoel niet qua uiterlijk, maar inhoudelijk bedoel ik het. Minst vervormd, het meest origineel en daarom ook het meest waardevol. Boeken dus, ik kan me dat goed voorstellen, want als ook bij de bestudering van de schriften, bij de prediking van de schriften, heeft men in de eerste plaats boeken nodig om de dingen te kunnen nazoeken. Al denk ik maar het eerst gewoon aan iets als woordenboeken, of beter nog aan concordanties en eventueel andere vertalingen enzovoorts. Je hebt zo'n stapeltje staan. Ja. Niet allemaal even goed, maar het principe blijft zo. Men moet het weten. Nou, dat was met Paulus ook zo. Hij zal best af en toe wel eens een concordantie hebben willen raadplegen. Of de lijst van hoe vaak een woord voorkomt en waar enzovoorts. Hè? Wij doen het tegenwoordig met de computer, maar goed, dat hadden ze toen dus nog niet. Volgende punt dan, vers 14. Waar staat Alex? Alexander heette die. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaads betoond. Dat zal best met een kopersmid, denk ik. Nee, het is waarschijnlijk dezelfde als die in 1 Timotheus 1. Dat zit er natuurlijk wel in. 1 Timotheus 1, vers 20. Waar Alexander genoemd wordt die Paulus had losgelaten. Paulus wilde niet meer met hem te maken hebben. Ik heb hem de Satan overgegeven, staat hem. Omdat Alexander behoorde tot diegenen die van het geloof schipbreuk hebben geleden. En ik heb u bij gelegenheid verteld wat dat betekent. Mijn schipbreuk leidt, dan betekent het niet dat het schip breekt, maar wel dat het roer breekt. Men is namelijk stuurloos. Dat is de betekenis van de term. Men laat het geloof los en dus is men stuurloos. Want door geloof wordt men gestuurd naar de dingen die men hoopt en de zaken die men nog niet ziet. Hè? Dat vers kent u, hè? Uit Hebreeën 11 vers 1, hè? Ja, goed. Nou, die Alexander heeft van het geloof schipbreuk geleden. Hij blijkt kopersmid te zijn. Dat verbaast ons niet, want koper staat in verband met verzoening. En een kopersmid is iemand die dus de verzoening vertimmert. Ja? Ja. Ja, hoe kan het zo'n woord komen, weet ik ook even niet, hoor. Maar hij doet er wat mee. Hij smeet het om. Iemand die koper bewerkt, bewerkt dus eigenlijk de verzoening. Maakt er iets anders van. Daar komt het op neer. De verbinding ligt gewoon in dit woord zelf. Koper is namelijk hetzelfde als het Hebreeuwse kafar. En kafar is verzoening. Dus een kopersmid is iemand die aan de verzoening tornt. Die de leer der verzoening verandert. Dat blijkt wel. Je had van het geloof schipbreuk geleden. En slechts door geloof wordt men verzoend. Oh. Het was broeder Jan Severs, maar die u waarschijnlijk toch niet gekend hebt. Die zei: de meeste evangelisten gaan dood aan kopervergiftiging. Maar dat sloeg op dezelfde omstandigheid, hè? De collecte. Dus dan weet hij meteen waar al die centen gebleven zijn. Goed. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Staat er. Dat wil zeggen, niet met de nadruk op vergelden, want Paulus was heus niet op die vergelding uit, maar met de nadruk op de Here. De Here vergelde hem na zijn werken. Want de bedoeling is niet dat Timotheus nou bijvoorbeeld eens wraak zou nemen op deze Alexander de Kopersmid, maar de bedoeling was dat Timotheus zich zou wachten voor Alexander de Kopersmid. Dus wacht u voor de hond, dame Pitbull Terriers, en bovendien kopersmeden, hè? Van welke wacht gij u ook, staat er. Daar moet u dus voor waken, want wachten is hetzelfde als waken, hè? Hij zou dus moeten oppassen voor deze man, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Hij was dus een tegenstander van wat Paulus en de zijnen predikte. En dat is ook duidelijk, want wat Paulus en de zijnen predikten was rechtvaardiging door geloof en leven uit geloof en de loopbaan, de goede strijd van het geloof enzovoorts. En deze Alexander daarvoor staat, hij was had van het geloof schipbreuk geleden. Dat hangt ook samen met de betekenis van zijn naam overigens, want Alexander betekent dat hij niet houdt van mannen. Ja, dat betekent het. Hij heeft een hekel aan mannen. En de man waar hij met name een hekel aan heeft, is wel duidelijk, hè? Dat is dus gewoon Christus. Die man. Iemand die een hekel heeft aan mannen, wil zich niet onderwerpen. Daar komt het op neer. En in dit geval is het gewoon onderwerp aan Christus. Geloof betekent immers in de praktijk onderwerping. Geloof wil immers zeggen dat men zich afhankelijk stelt van een ander die de verantwoordelijkheid en de leiding op zich genomen heeft. In het algemeen Christus dus. En Alexander leidt van het geloof schipbreuk. En dat komt dus overeen met de betekenis van zijn naam. Nou, dan staat er verder. In vers 16. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest. Het schijnt dat Paulus dus al een keer gehoord is. Door de, weet ik veel, maar door de justitie, zal ik dat maar zeggen. Want hij zat immers in een soort van voorarrest. Hij was blijkbaar nog niet bij de keizer geweest, dat zou pas later komen natuurlijk. Maar hij was hier al gehoord en hij zegt in mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Dus niemand die hem verder ondersteunde en ik kan me dat zo voorstellen, want zo gaat het nu eenmaal. Als het leven op het spel staat, dan zijn er heel wat mensen die hun geloof daar toch in de praktijk voor inruilen. Het is jammer, maar helaas, maar het gebeurt wel. En ze liet hier Paulus ook staan. Paulus zal natuurlijk ook baat hebben gehad bij steun van anderen, want waar het om ging, was om de verklaring en de toepassing van de schriften. En daarbij is het altijd zinnig, als er anderen zijn die dezelfde dingen zeggen, dezelfde dingen leren, misschien op andere wijze, maar dan toch dezelfde dingen naar voren brengen. Maar Paulus zegt, ze hebben me allen verlaten. En dat negatief is blijkbaar, want hij zegt erachter, het worden hun niet toegerekend. Het zou dus wel kunnen. Ze zijn dus in gebreken gebleven. Daar waar Paulus nou een keer steun nodig had, toen Paulus echt in de problemen kwam. Zo was het toch, is dan toch in de problemen. Toen lieten ze hem alleen. Dat is heel eigenaardig, toen het goed met hem ging, toen kon iedereen wel met hem mee. Zo gaat dat altijd. En toen het moeilijk voor hem werd, toen lieten ze hem staan. En hij bleef dus inderdaad alleen over. Ze hebben mij alle verlaten. Maar Paulus zegt, het worden hun niet toegerekend. Hij heeft net zo'n soort positie als die van de Heer zelf. Toen het hem had eerst ook een hele verzameling discipelen, honderden. En toen het erop aankwam, was hij alleen. Precies hetzelfde verhaal. Maar, zegt hij, maar de Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Zo is het. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. Want natuurlijk was het zo dat Paulus hier verantwoording deed voor, officieel althans, de keizer in Rome. Of die er veel naar geluisterd zal hebben, dat waag ik te betwijfelen. Als hier in Nederland een beroep doet op de koningin, krijgt de koningin het stuk ook niet te lezen. Misschien dat ze een handtekening eronder zet, maar ik ben ervan overtuigd dat ze dat blindelings doet. Omdat een ander het geschreven heeft en daar stelt zij dan weer de vertrouwen op, maar goed. Maar het was wel officieel voor de keizer in Rome en dus voor de hoogste vertegenwoordiger van alle heidenen. En zo zit het, als Paulus dus praat voor dat rechtscollegium waarvan de keizer officieel het hoofd is, dan betekent het dat hij dus zijn prediking uitlegt en voorhoudt aan alle heidenen. Officiële aangelegenheid. Dat was ook de bedoeling en daarom was hij ook in Rome. En hij zegt, en ik ben uit de muil des leeuws verlost. Dat betekent dat hij die eerste verantwoording toch heeft doorstaan. Wat het precies betekent, weet ik niet. Maar in ieder geval, bij die eerste gelegenheid werd hij niet zomaar veroordeeld. Ik kan me voorstellen dat de keizer zei, ja, iedereen die kan zich wel op de keizer beroepen. En die keizer stelt dus een of andere college en die zegt, horen jullie dat eerst maar eens aan. En als het toch niks wordt, hè, als jullie sowieso schuldig zijn, dan hoef ik het ook niet te horen. Dan of weet je wel, is nieuwe stropdas, weet je wel. Maar in ieder geval, dan maken we maar een end aan. Zo zal het wel gegaan zijn. En hier is Paulus doorheen. Dus het zal betekenen dat hij dan later alsnog officieel voor de keizer zelf zal moeten verschijnen. Maar hier is hij doorheen en zegt, ik ben uit de muil des leeuws verlost. En wie die leeuw is, ik denk uiteindelijk Satan zelf. Hè? Maar goed, dan was hij aan ontkomen. En dan vers 18, hij zegt, en de Heere zal mij verlossen van alle boze werk. Nou, met de nadruk op alle. Want deze omstandigheid had hij doorstaan en dus zegt hij, de Heer zal mij verlossen van alle boos werk. Dat betekent toch ook op zijn minst dat hij verwacht binnen afzienbare tijd weer vrij te zijn. En dan staat er, en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat is ook een schitterende uitspraak eigenlijk, omdat Paulus niet zo vaak spreekt over het koninkrijk. Ik ben ook groot geworden met de gedachte van, wij maken geen deel uit van een koninkrijk, maar wij behoren tot de gemeente in de hemel en het koninkrijk komt pas in de toekomst op aarde. Later bleek dat het niet helemaal waar was, maar dat wij wel degelijk deel uitmaken van een koninkrijk, maar een verborgen koninkrijk. Het is maar natuurlijk welke termen je onder elkaar afspreekt te zullen gebruiken. Maar het blijkt dat de Bijbel wel degelijk ook de gemeente, de positie van de gemeente, aanduidt als koninkrijk, maar dan als een verborgen koninkrijk. Of als de verborgenheden van het koninkrijk. En bij deze gelegenheid heet het dan zijn hemels koninkrijk. En dat komt overeen met wat ik u dus straks vertelde in verband met de Thessalonicenzen. We behoren tot het koninkrijk Gods, of het koninkrijk van Christus, maar dan niet het aardse, maar het hemelse. En het heeft alles te maken met het hemels burgerschap wat we hebben ontvangen volgens die andere gevangenisbrieven, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Een duidelijke zaak dus. Maar hij zegt, de Heer zal mij verlossen van alle boos werk en in ieder geval bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Want, en dat sluit dan weer aan met vers 8, waar de apostel zegt dat hem is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer, de rechtvaardige rechter, in die dag hem geven zal. Dat is een andere rechter dan die van de keizer in Rome uiteraard. En daar verlaat hij zich dus maar op. Terwelke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat is weer vers 18. Want die Heer die hem verlost en bewaart tot zijn hemels koninkrijk, die Heer is de enige die heerlijkheid toekomt. En dat overal en altijd. Dat is de betekenis van in eeuwigheid. En dat is eigenlijk het einde van de brief. Want daarna worden echt alleen maar groeten meegegeven. Namelijk in de eerste plaats aan Prisca, bijgenaamd Priscilla, dat heet ze voluit. Of Priscilla, ik weet nooit hoe je dat uitspreekt hoor. Prisca en Aquila, dat zijn lui die we uit de Bijbels geschiedenis wat uitgebreider kennen. Ik ga het nou niet uitgebreid bespreken, maar we komen ze tegen als wonend in Rome met een gemeente die bij hen thuis, of althans onder hun verantwoordelijkheid, samenkomt. Daarna ook in Korinthe, want uit Rome komen ze in Korinthe terecht. En daar hebben ze ook een gemeente aan huis. En daarna vinden we ze in Efeze, dat blijkt hier namelijk. Want ze krijgen de groeten mee, en kennelijk dan in Efeze, want daarheen wordt de brief dan geschreven. Dus op meerdere plaatsen vinden we dit echtpaar terug. Aquila is dan meneer uiteraard. Hè? En zij zijn altijd, ze geven altijd huisvesting aan een gemeente. Ze representeren als het ware ook een plaatselijke gemeente. Het is heel eigenaardig hoe die namen bij elkaar passen. Want Prisca betekent zoveel als een vroege. Oudachtig zegt men ook wel eens. Maar dat betekent eigenlijk gewoon een vroege. Iemand die er nogal vroeg bij is. En dat geldt voor de gemeente natuurlijk, die is er vroeg bij, want die heeft zelfs eerst geboorterecht gekregen, gemeente van Eerstelingen. En Aquila, dat weet u toch ook wat dat is, hè? Geen astrologen in de zaal. Aquila is een arend, en de arend is de koning van de hemel, toch? Dus we hebben hier te maken met een vroege arend, maar de vroege, zoals de arend, is een beeld van de gemeente, met zijn hemelse burgerschap en hemelse eerstgeboorterecht. Dus de groeten aan Priska en Aquila. En het huis van, en dat hebben we al eens besproken, het huis van Onesiphorus. Dat is in elk geval de gemeente die bij hem aan huis vergadert, maar waarschijnlijk ook zijn gezin. Want we hebben het een en ander al besproken naar aanleiding van 2 Timotheüs 1 vers 16. Want daar staat, de Heere geven de huizen van Onesiphorus barmhartigheid. En we weten ook waarom dat moest. Dat was namelijk omdat de goede man was overleden. Hij had immers Paulus gezocht in Rome. En heeft hem gevonden in Rome, dat is vers 17. Maar kennelijk is hij in Rome overleden. En laat Paulus de groeten nu overbrengen aan zijn familie en degene die achterbleven. We hebben dat in de tijd aangehaald. Dus de groeten aan het huis van Onesiphorus. Dan, dat betekent dat hij nuttig was, hè, Onesiphorus. Ja. Dat doet me er even aan denken dat ik nog één opmerking even moet plaatsen alsnog. Het is jammer als ik het zou vergeten. Bij Demas en Marcus. Uit vers 10 en vers 11. Bij Demas is het zo dat hij eerst Paulus diende en daarna verdween. Dat was eerst trouw en daarna ontrouw. Terwijl bij Marcus, Johannes Marcus, de zaak precies andersom ligt. Die was eerst ontrouw en daarna alsnog trouw. Beide dingen komen voor. Je hebt dus mensen die na verloop van tijd alsnog trouw hebben geleerd. Maar er zijn er ook die eerst trouw zijn en dan toch op een gegeven moment afhaken, zoals Demas. En ze zijn dus eigenlijk elkaars tegenpolen. Maar goed, dat even terzijde. Maar het is wel goed om het even tegenover elkaar te zien. Dan hebben we vers 20. Waar Erastus, dat betekent dat hij geliefd was. Erastus, de geliefde. Die is te Korinthe gebleven. We weten niet precies wie het is. De naam zelf komt er twee plaatsen voor, namelijk in Handelingen 19, vers 22. Daar vind je een Erastus. En een andere Erastus vind je in Romeinen 16, vers 23. Ik meen dat het rentmeester de stad was. En dit is misschien een van die twee, maar misschien is het wel weer een andere. Wij weten er dus verder helemaal niks van. Maar hij moet beschouwd worden als een medewerker van Paulus die ook in Efeze bekend was. En daarom krijgen die lui in Efeze, met name Titus, krijgt de groeten. Dus Erastus is te Korinthe gebleven, dat weten we dan ook. En Trofimus, die is ook ergens gebleven, namelijk in Milete. Trofimus betekent voedende. Hij reikte dus voedsel uit, dat zal wel. Als dienstknecht, als prediker van de boodschap, van het woord van God, zal dat best zo wezen. En we komen hem alleen tegen in Handelingen 20 vers 4 en 21 vers 29. Ik kan er verder niks over zeggen, want ik weet er ook niks van. Milete ligt 50 kilometer onder Efeze, aan de westkust van Klein-Azië. Dus inderdaad bij Efeze in de buurt. Nou, dan hebben we er nog een paar. Er staat, benaastig u om voor de winter te komen. Dus inderdaad, hier wordt herhaald dat Timotheus snel naar Paulus zou moeten komen, net als in vers 9. Benaastig u haastelijk te komen. En in vers 21 staat alsnog, alstublieft voor de winter. Ik heb beter een paar blokken hout hebben om een vuurtje te stoken in huis. Want om in huis met een reisman te lopen lijkt me niet zo voor de hand liggend. He? Dus benadruk u om voor de winter te komen. U groet Eubulus, dat is de naam waar ik altijd over struikel. Eubulus, of zoiets. Eubulus, maar ze spreken het uit als een ui, om het moeilijk te maken, net als Zeus. Maar ja, een god die Zeus heet, dat kan helemaal niet, hè. Dat hoor je toch zo in de klank, dat kan helemaal niet. Zeus, het rijmt op neus, dat kan dus helemaal niet. Dus spreken daar dus Zeus, en dit ook Eubulus. Dat zal dan wel. Het betekent dat hij goede plannen heeft. Nee, die goede plannen heeft, dat zal wel. Ik weet er verder niks van te vertellen. We kennen hem ook niet. Pudens wil zeggen dat hij bescheiden was. Het blijkt toch dat deze mensen bij Paulus zijn op de een of andere manier. Hij zegt wel, ze hebben me alle verlaten en Lucas is alleen met mij. Maar deze mensen zijn er toch ook, maar die staan kennelijk een rij verder. Hè? De second line noemen ze dat. Hè? Ze staan een eindje verder van Paulus af. Hij heeft er minder aan. Ze staan een niveau lager, om zo te zeggen. Maar er is er één bij die heeft goede plannen. De ander is bescheiden. Pudens. En dan hebben we Linus. Dat is ook wel aardig, want dat betekent dat hij van linnen was. Zelfgebreid, denk ik dan maar. Vooruit. En linnen, oftewel lijnwaad, is altijd een beeld van opstanding en van rechtvaardigheid. Hè? Dus iemand die van linnen is, is een beeld van rechtvaardigheid. Dat lijnwaad, linnenkleding, dat weet je wel, hè? En dan heb je nog een Claudia. De achternaam weet ik niet. Moet een kardinaal geweest zijn. Ja, dat denk ik ook. Er moet een kardinaal geweest zijn. Maar goed. Goed. Maar in ieder geval, een Claudia, dat betekent dat ze volgzaam is. Het zijn allemaal goede eigenschappen voor gelovigen, hoor. Goede plannen hebben, bescheiden zijn, rechtvaardig zijn en volgzaam zijn. Allemaal kenmerken van gelovigen. En al de broeders, er zijn er dus nog meer. Dat is de derde lijn, denk ik dan maar. Er zijn er wel meerdere, maar Paulus heeft er in de praktijk niet zoveel aan. Maar ze laten wel de groeten overbrengen aan Timotheus. Nou, dat is het dan. Dan zijn we bij vers 22. De Heer Jezus Christus zij met uw geest. Het is eigenaardig hoe de apostel deze brieven besluit. De Heere Jezus Christus zij met uw geest en de genade zij met uw lieden. Het is opmerkelijk dat daar helemaal niet meer gesproken wordt over aardse omstandigheden, over vlees. Laat staan over wet. Maar het is met uw geest, want het gaat om de geestelijke dingen, het gaat om de nieuwe mens. De Heer is immers met ons, met die nieuwe mens. Want daar moet het goed mee gaan. En vervolgens de genade zij met uw lieden. Want die twee dingen horen met elkaar samen. Leven uit genade is het leven van de geest. Is het leven van de nieuwe mens. En dat zijn de dingen die werkelijk belangrijk zijn. En al het andere is daaraan ondergeschikt. Anders gezegd nog. Wanneer een gelovige deze dingen kent. En leeft uit geloof in deze goede strijd. Dan is er voor de rest helemaal geen probleem. En daarom is de wens dat de Heer Jezus Christus is met uw geest. Ik meen trouwens dat de Galatenbrief ook op dezelfde wijze eindigt. Dat is me goed herinneren. Ja, in één zin zelfs. Waar staat de genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders? Dat is heel aardig. Een aardig slot van een brief die helemaal spreekt over de wet. En het vlees. Wat niet deugt. De wet niet en het vlees ook niet. En dus eindigt het met de genade in plaats van de wet zij met uw geest in plaats van uw vlees. En dezelfde gedachten komen we aan het eind van deze beide Timotheusbrieven ook tegen. En we hebben trouwens gezien dat die beide Timotheusbrieven ook afrekenen met een leven onder de wet, met de prediking van de wet. Maar in tegendeel, zij propageren het vasthouden aan leven uit geloof en uit genade. En met name wordt dat dan opgedragen aan hen die ook met het woord zullen dienen binnen de gemeente.
Dan klopt dat vers 20 ook, zo precies vind ik. Dat Trofimus heb ik in mijn leven krank gelaten. Ze zeggen altijd dat
ja. Ja, daar ben ik even niet op ingegaan, maar die uitspraak dat Trofimus te Mileten ziek werd achtergelaten, betekent dus dat Paulus niet van de Pinkstergemeente was. Nee, ja. Nou ja, ik moet het nou even kort zeggen, want het is nou tijd ook. En dan zeg ik het dus gewoon zo, dat lijkt me voor iedereen duidelijk. Hij zegt zelf niet, bid voor hem. Helemaal niks, dus nou, hij is ziek. Ja, toen kon hij niet verder mee, dan moest hij daar maar blijven. Hè? En niet eens van, en de Heer moet verder maar voor hem zorgen. Want het eindigt dan nog met, de Heer Jezus Christus zijn met uw geest. En over dat zieke lichaam van, de man, Trofimus, maakt hij zich helemaal geen verdere problemen. Dat kan voorkomen, ja, dat het lichaam niet in orde is. Nou, dat zal dan wel. De Heer weet er ook van en die moet het dan maar zien. Zo zit het eigenlijk gewoon, hè?
Ja, bij Paulus is het al geweest, maar hij is van